Dear members of the media, over the last 6 months, the Israeli military campaign has brought relentless death and destruction to Palestinians in Gaza, with more than 32,000 people reportedly killed and more than 75,000 injured, the vast majority women and children.
After 5 months of monitoring and analyzing Israel's onslaught on Gaza, my report finds that there are reasonable grounds to believe that the threshold indicating that Israel is committing the crime of genocide against the Palestinians as a group in Gaza has been met.
אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור.
Israël opent de aanval op Hamas. Nu, 6 maanden later, zijn al 32.000 doden gemeld.
De podcast van EPO.
Als je die cijfers hoort, wat denk je dan nu op dit eigenste ogenblik?
Ja, dat is een catastrofe. Dat is het enige wat je kan zeggen daarover. Sinds 7 oktober is het een catastrofe. Uiteraard, wat Hamas deed, of bepaalde gewapende groeperingen, want het was niet alleen Hamas, er waren ook andere strijders, is als burgers worden geviseerd moeilijk een daad van verzet te noemen. Dus ook daar zijn heel veel burgers omgekomen, wellicht ook door Israëli's optreden, zijn er ook burgers omgekomen, dat moeten we ook wel stellen. Maar goed, maar dan is het eigenlijk een enorme catastrofe geworden. Dus een Nakba eigenlijk, in ontwikkeling, een genocide. Ja, het tart de verbeelding bijna. Eigenlijk ongelooflijk, wat eigenlijk evident zou moeten zijn, zeker nadat er een klacht is ingediend, twee maanden geleden bijna, door Zuid-Afrika voor aanwijzing voor genocide, die ontvankelijk is verklaard. Dus dat wil zeggen dat er toch ernstige aanwijzingen zijn, en dat men nog altijd niet een deftige beslissing kan nemen, een politieke beslissing, namelijk dat er een staakt het vuur moet komen. Dus in dat opzicht tart het al alle verbeelding. En het feit dat Israël ondanks alles blijkbaar massaal kan blijven bewapend worden, vooral door de Verenigde Staten en dat soort zaken, dat komt er dan allemaal bij. Dus daar zijn geen woorden voor.
Het boek dat jullie geschreven hebben is eigenlijk, je zou bijna niet een beter moment kunnen kiezen, maar het is wel even anders gelopen. Hè?
Kort na 7 oktober kreeg ik een telefoon van de uitgever met de vraag, er was een boekje verschenen in 2009 van Lucas Catharine. Mm-hmm. Omdat hij wou dat zelf niet actualiseren, of hij zag dat niet zitten, of hij had daar geen tijd voor. En hij zocht dus, de uitgever zocht dus iemand om dat boek eigenlijk een beetje te herschrijven. Het is uiteindelijk deels een nieuw boek geworden. Wat hebben we gedaan eigenlijk? Want dat is het eerste grote deel is eigenlijk van Sutkin en mezelf. En we hebben eigenlijk uiteindelijk gewoon de Gaza hebben we helemaal opnieuw gebracht, maar het achtergrondstuk, dus over wat is sionisme, het is eigenlijk een soort Q&A. Dat is eigenlijk een verwerking van het boek van Lucas Catharine.
En jullie hebben dat eigenlijk samen...
En we hebben dat samengebracht, dus we zijn daaraan begonnen. Het was niet 7 oktober, het was ergens 3 weken later of zo dat we de vraag kregen. We hebben dat dan in een maand, goede maand, bij elkaar geschreven. Dat was een heel intense periode, want eigenlijk wou de uitgever het graag nog voor de kerst op de markt hebben. Ja. Maar dit leek onhaalbaar. Uiteindelijk hebben we de laatste, door over en weer, want we hebben nog wat moeten herschikken en zo... Ik denk dat we dan gestopt zijn op 19 december, maar kijk, je ziet, het is nog altijd bezig.
Ja, het is nog altijd bezig, maar ik vraag me dan af, als je dat aan het schrijven bent, je bent met één oog op de computer waarschijnlijk voor het boek, maar op de andere, met het andere oog op naar tv of naar social media, genocide zich helemaal ontwikkelt.
Je put voortdurend, natuurlijk, je moet altijd, we brengen ook context, maar natuurlijk, het gaat ook over het verhaal vandaag. Ik denk maar bijvoorbeeld, wat zijn beweegredenen geweest van Hamas? Waarom gebeurt die aanval nu net? Ja. Op die dag is één vraag waar we proberen antwoord op te vinden. Wat zijn de plannen? Of wat zit er achter in de Israëlische reactie? De tekenen van het leegmaken, het etnisch zuiveren van Gaza zijn heel overduidelijk aanwezig. Kijk naar de uitspraken ook, dat soort zaken. Voilà, dat is wat we proberen hebben onderzoeken op die Maar natuurlijk, het gaat door. Hè. Dat is, dus als we dan stoppen, met, hè, je moet op een gegeven moment stoppen, dan zeg je van, ja, hoe gaat dat nog lang doorduren?
Ja.
Welke informatie komt er nog bij? Welke, gaat het nog actualiteitswaarde hebben, bij wijze van spreken, op het moment dat het dan uitkomt?
Het is helemaal voorbij, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Die gedachten zou ook...
Ja, want je kan niet anders dan ook al cijfers gebruiken, hè, maar die cijfers zijn natuurlijk dan al gedateerd. Hè, maar het geeft wel een idee van de schaal van het gebeuren. Hè.
Je bent eigenlijk al heel lang bezig met wat ik dan noem vredespolitiek. Kan je eens wat vertellen? Hoe ben je daarin gerold?
Ja, dat is een lang verhaal, maar ik ga het al noemen een samenloop van omstandigheden. Maar ik ben eigenlijk begonnen... Ik was eerst bij een weekblad, een links weekblad, dat over kop gegaan is. En door omstandigheden zat ik in hetzelfde gebouw, kantoorgebouw van Vrede VZW, die toen maar één permanente kracht had. En ik had eigenlijk wel wat ruimte om wat dingen te doen voor Vrede VZW. En eigenlijk sinds midden jaren 90 ben ik daar eigenlijk voor gaan werken, halftijds. Ik heb ook nog een lange tijd gecombineerd met andere jobs en een 10 jaar of 11 jaar lesgegeven in de Artevelde Hogeschool ook. Hè.
Okay.
Maar goed, nu heb ik me helemaal op vrede om het ook niet te... Het is al druk genoeg, hè. Je weet wel.
Ja.
Iemand die in de vredesbeweging heeft genoeg werk, zal ik maar zeggen. En voilà. En dus het interessante is, dat is ook een persoonlijke touch natuurlijk, doordat we een heel klein team, we waren toen met 2 mensen, dat eigenlijk de persoonlijke belangstelling of wat je persoonlijk belangrijk vond, natuurlijk altijd in overleg enzovoort, hè, zoiets als de Palestijnse kwestie, maar ook de Koerdische kwestie. Recht op zelfbeschikking van volkeren, iets wat mij altijd, hè, de Sahrawi in de Westelijke Sahara, met Polisario bijvoorbeeld, dat zijn meteen thema's die ik altijd belangrijk heb gevonden, die strijd. Hè,
maar van waar Palestina? Hoe is dat gekomen?
Wel, ik denk dat het een beetje ook... ik denk vooral te maken heeft met het uitbreken van de Tweede Intifada. He, dus de eerste tekenen eind in 1999, maar in 2000 he, is het echt een opstand geworden die het dan 3 jaar heeft geduurd en eigenlijk heeft met alle naweeën ervan. En ik ben toen, dat was zo'n nieuwjaar denk ik, toen meteen geweest, eigenlijk helemaal in het begin.
Misschien voor de jonge luisteraars, die er ook nog zijn, hopelijk.
Ja.
Intifada. Dus dat, voor ons is dat gekend, stenen gooien de jongeren meestal. Maar wat was dat eigenlijk juist?
Wel, je hebt eigenlijk 2 intifadas gehad. Hè. De eerste was in 1987 tot 1993 heeft die geduurd. Hè. Dat is de eerste intifada. En dat was eigenlijk uiteraard voor de Palestijnen om eindelijk een oplossing te hebben. Hè. Israël was opgericht in 1948... er waren verschillende oorlogen, die van 67, van 73. En geleidelijk aan, vooral na 67, is men begonnen met het koloniseren, hè, met het bouwen van kolonies in die Palestijnse gebieden.
Ja.
Met als gevolg dat grond werd afgenomen, dat hun mobiliteit werd ingeperkt en dat geleidelijk aan meer en meer zij geconfronteerd worden met de gevolgen van die bezetting. Ja. En dat leidde tot de eerste opstand. Hè. En dan kwam er een zogenaamd vredesproces dat eigenlijk een onderhandelingsproces was. Want tijdens het vredesproces is die kolonisatie zelf...
Blijven verder lopen.
Ja, niet alleen verder lopen, maar zelf geïntensifieerd. Hè. Als je kijkt naar de statistieken, verdubbeld van 93 aantal kolonisten tot 2000. En dan is die tweede intifada opstand uitgebroken, omdat de mensen ook wel zagen dat dit geen vredesproces was, maar een aanslepend onderhandelingsproces zonder uitzicht op een eigen staat. Want daar hadden de Palestijnen zich politiek bij neergelegd, dat ze een staat wilden oprichten op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.
Concreet die intifada, hoe verliep dat?
Wel, de intifada was eigenlijk een volksopstand. Hè. Zeker de allereerste intifada was echt een spontane opstand, want de PLO was toen weg eigenlijk. Die zaten een tijd lang in Libanon. Er is daar ook van alles gebeurd, 82.
Ja.
En dan verhuisd naar Tunis. Dus het is eigenlijk echt vanuit het studentenmilieu, middenveldorganisaties, een opstand geworden, betogingen met stenengooiers. En dit heeft natuurlijk... Dus dat was een volksopstand. In 2000 eigenlijk gelijkaardig, na een incident. Ik denk dat het toen was dat Ariel Sharon op de Harlem al-Sharif per se in volle verkiezingsstrijd zich wou profileren als de harde man. En dat heeft natuurlijk een provocerend effect gehad, waardoor opnieuw vooral jongeren in opstand kwamen. Die tweede intifada had een iets ander karakter, omdat die veel gewapender was dan de eerste. Hè. Er waren ook gewapende opstanden en echte aanslagen natuurlijk.
Ja. Dat is een van de eerste keren dat je naar Palestina bent geweest. Hè? Dus de eerste rond de eerste intifada.
Ja.
Vertel eens, hoe is dat gekomen dan eigenlijk?
Ja, wel, ik Het was al regelmatig het nieuws, hè, maar het was echt het hele, hele begin. Hè. De Lionsgate, daar is het eigenlijk begonnen. Dus ik ben eigenlijk een week of twee weken, denk ik, nadat dat daar begon met de eerste, ja, zal ik zeggen, jongen die op straat kwamen stenen gooien. Hè. Kat en muis spelen met politie.
Maar je bent daar zelf helemaal individueel naartoe
gegaan. Ik ben er op mijn eentje naartoe gegaan. Een soort politiek toerisme, zal ik dat maar noemen, zeker. Ja. Nee, ik had ook wel contacten gelegd. Ik heb zelf ook, we hadden ook een tijdschrift, hè, met Vrede, dus om interviews te doen met een aantal mensen. Ik heb toen onder meer Mustafa Barghouti, die later presidentskandidaat was, toen kunnen interviewen. Voilà, en ik ben eigenlijk in die periode, in die intifada, ik denk een 3 of 4 keer terug geweest. Okay. Alleen, maar ook met mijn eerste inleefreis die ik organiseerde, begeleidde. Dat wil zeggen, een groep van mensen dat wij een aanbod hadden, of soms deed ik het ook in opdracht, bijvoorbeeld van de vakbond, om een groep van mensen een programma aan te bieden en een inleef, hè, om te kijken op het terrein wat er aan de hand is. Hè, maar...
Je hebt een fotootje mee, hè, daarvan.
Ja, dus ik heb een aantal foto's eigenlijk van die inleefreizen, laten we zeggen...
Maar zo de allereerste keer eigenlijk.
Ja, dit is... Een volle intifada die nogal
fel was.
Wat je ziet is een tank en je ziet twee activisten, waarvan één nogal een kolossale gestalte man, Fransmannen zijn het, een vlag hielden, een Palestijnse vlag omhoog houden. Ik heb een aantal van die foto's, het zijn prachtige foto's, als ik mag zeggen, over dramatisch gebeuren. Maar goed, op dat ogenblik was eigenlijk de Mukatta, dus waar Yasser Arafat toen zat... laten we zeggen, het paleis, bij wijze van spreken, van de Palestijnse leiding, helemaal omcirkeld door Palestijnse tanks. En er was een betoging, er was een hele grote Franse delegatie, ik denk met 50 mensen, ik heb mij daarbij aangesloten, want ik was toen ook alleen, meegegaan en eigenlijk dat geobserveerd en eigenlijk deelgenomen aan die actie. Die tanks, onmiddellijk werd er heel veel traangas, maar ook... Ik weet niet, die maakten zo heel veel wolk. Dat zijn Merkava-tanks. Hè. Die hadden blijkbaar een systeem. Op een gegeven moment zaten we echt in de mist, dat je je handen niet meer zag.
Ja, je
zag die rupsen.
Op de foto ook.
Voilà, en je zag die rupsen. Je hoorde die rupsen ook over en weer. Dus dat was een zeer beangstigende toestand op dat ogenblik. Maar het was een symbolische actie om te zeggen, kijk, om eigenlijk de Palestijnse leiding te ontzetten. Hè. Dus om te wijzen op het feit dat bezettingsmacht is, een bezettingstroepen, en dat zij daar niet thuis horen.
Ja.
Voilà, dat was een symbolische actie. Ik moet zeggen, dat was...
Indrukwekkend.
Indrukwekkend, ja. Ik vond dat toch wel, ja.
Maar het is voor jou alleszins veilig afgelopen.
Ja, het is veilig. Er is ook, ik bij mijn weten denk niet dat er toen gewonden zijn gevallen, maar het was wel spannend. Hè.
Ja.
Laten we zeggen, misschien was het leger, zeker naar Westerlingen toe, altijd wat terughoudender. Hè. Dat heb ik gemerkt, want ik ben echt voor een jeep gesprongen en daar zat de officier blijkbaar in van, die daar zo wou naar voren gaan, en ik heb zelf een discussie gehad met die man die stond open om een kort gesprek te hebben. Ik zei van, ja, je bent hier illegaal, je bent de bezettingstroep, macht, en je moet hier weg, dat is VN-resolutie 242, jij kent dat zo. En die heeft zich ingehouden, die is eigenlijk zelf achteruit gegaan, en ik dacht zo, wauw, maar hij had even goed kunnen doorrijden,
wat ze misschien Op dat moment denk je daar niet bij na.
Ja, dus ja. Dat is...
Oké. Okay. Je had nog een andere foto, en dat vond ik wel straf, die van 2006 is dat dan waarschijnlijk,
ja.
De verkiezingen van Hamas.
Ja, dit was eigenlijk nog een uitloper van het fameuze Oslo-proces, ik weiger dat een vredesproces te noemen. Maar een van de... Dat ging niet alleen over het opdelen van het gebied in A, B, C, dat zijn ingewikkelde kaarten. Maar goed, het kwam er op neer dat men een deel van... semi-soevereiniteit zou afstaan aan een Palestijnse autoriteit die dan in 1994 in een akkoord werd vernoemd en opgericht. En de Palestijnse autoriteit, de eerste was Yasser Arafat, hè, dus de leiding van de Palestijnse autoriteit in 1996, om de leiding te nemen... dat is eigenlijk ook een valkuil geweest. Maar goed, dat is misschien wat complex, want je hebt...
Maar dat lezen we wel in het boek, hè?
Daar staat een stukje van in het boek ook. Hè. Maar goed, in elk geval een Palestijnse autoriteit, dat wil zeggen een soort... regering die moet gekozen worden, hè? Leiding, de leider zelf, hè? De president, hè?
Ja.
Dat was Yasser Arafat. Nadien in de verkiezingen van 2005, daar was ik ook, 2005 waren verkiezingen voor de president en in 2006 voor het parlement. De Palestijnse wetgevende vergadering heette dat.
Mm-hmm.
En dat was de eerste keer, 2006, ik was daar... in opdracht als observator van de General Election Commission, want die hadden echt een General Election Commission om te kijken of het goed verliep. Er was ook een Europese observatory mission. Maar er waren heel veel mensen van het middenveld ook daar aanwezig. In kiesbureaus enzovoort, in stembureaus, de telbureaus ook gaan kijken.
Want de foto is een beetje, als je het wil beschrijven ook, het is een beetje de verkiezingscampagne van Hamas.
Ja, dus dat is denk ik vlak voor de effectieve verkiezingen. Waar je, we zien een witte truck met vlaggen van Hamas.
De groene
in 2006,
vlaggen.
De groene vlaggen. Een paar mensen, een verkiezingsmeeting. Een soort laatste oproep om op Hamas te stemmen, die dan... volgens de verkiezingsuitslagen, en die waren redelijk correct, hè, volgens de observatoren verlopen, die dus die verkiezingen hebben gewonnen. Hè. En daar begint trouwens het Gaza-verhaal, hè, want ze zouden dan in de loop der maanden daarna, in 2007, uiteindelijk de controle krijgen, dus een beetje complexer dan dat, maar de controle krijgen over Gaza, waarop Israël reageert en het een vijandige entiteit noemt. Maar politiek was dat wel belangrijk, omdat als je keek naar... Ik heb toen ook mensen van Hamas geïnterviewd, eigenlijk al daarvoor, en er waren heel duidelijk, we schrijven dat ook omstandig in het boek, geregeld signalen van Hamas, die altijd het bestaansrecht van Israël heeft ontkend, vanuit de logica dat Israël een product is van de kolonisatie, opgericht in 1948 als staat,
eenzijdig
in de ogen van de Palestijnen, eenzijdig opgeroepen, in de ogen van de Palestijnen op gebied waar dat zij recht op hadden, hè?
Ja.
Dus als koloniaal project. Maar goed, laten we zeggen, de PLO, de seculiere politieke bewegingen, hadden in eind jaren 80 al als een soort compromis aanvaard dat Israël, het bestaansrecht van Israël aanvaardt, en gezegd, wij willen een Palestijnse staat oprichten in de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Hamas had dat standpunt niet.
Niet,
ja. En dat heeft, vandaar ook dat ze zeer populair waren bij vluchtelingen uit die oorlog van 48. Hè? Die zijn weggejaagd.
Ja.
Trouwens, 70% van de bevolking in Gaza zijn vluchtelingen en de nazaten. Vandaar de populariteit van Hamas, omdat die vluchtelingen natuurlijk graag
willen
terugkeren naar hun huizen of naar hun grond, waar ze van verjaagd zijn in de generaties ervoor. En dat ze dat streven, dat is ook een recht, dat is een resolutie van de Verenigde Naties, 194, zegt dat de Palestijnen het recht hebben om terug te keren en op compensatie voor de geleden schade. Dat is nooit uitgevoerd geweest. Voilà, vandaar de populariteit van Hamas bij die vluchtelingen. Ze hebben die verkiezingen gewonnen. Maar het politiek signaal was wel heel belangrijk om daarop terug te komen, namelijk dat zij heel duidelijk in hun boodschap zeiden, kijk, wij zijn bereid om een langdurig wapenbestand in acht te nemen. Ze hadden ook een programma gemaakt. Hè. Eigenlijk erkenden ze impliciet zelf het hele Oslo-gebeuren. Zelf dat aanvaarden ze eigenlijk, die idee van een Palestijnse autoriteit. Het feit dat ze deelnamen aan die verkiezingen voor die Palestijnse wetgevende vergadering, dat was natuurlijk een instituut dat uit dat Oslo-proces kwam. Want daar is het opgericht. Dus dat was op zich al het signaal van, kijk, wij aanvaarden, ook al konden ze dat publiek niet zo duidelijk maken, maar wij aanvaarden het eigenlijk impliciet. Maar ze zeiden, wij zijn voor een soort langdurige hutna. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar hutna betekent wapenbestand. Ismail Haniyeh bijvoorbeeld, de toenmalige leider, heeft in een interview dan gezegd, in de Spiegel was dat toen, denk ik, voor ons kan er een hutna komen voor langdurig 50 jaar.
Okay.
Met andere woorden, ze gaven een heel duidelijk politiek signaal dat ze aan politiek wilden doen.
Mm-hmm.
En dat ze dus bereid waren zelf in dat opzicht afstand te nemen van de gewapende strijd. Is dat geloofwaardig? Dat weet ik niet. Dat is een uitspraak van hen, dat was een duidelijk signaal van hen.
Heeft Israël helemaal geen rekening mee gehouden.
Israël heeft er geen rekening mee gehouden. Ze hebben meteen eigenlijk... Hamas was voor hen een terreurorganisatie. Natuurlijk, Hamas had ook natuurlijk een aantal aanslagen gepleegd, maar het was natuurlijk een actie-reactie gebeuren. In het boek maken we een stukje chronologie daarover, dan zie je dat Israël ook natuurlijk bepaalde zaken doet, waardoor ze die aanslagen ook uitlokten. Maar op dat moment was het duidelijk signaal, wij willen aan politiek doen. En niet alleen Israël, maar ook de Europese Unie heeft een aantal eisen gesteld en aanvaarde eigenlijk de verkiezingsuitslag in dat opzicht niet. Want zij zeiden van, kijk, wij willen dat niet erkennen, maar... Aan de andere kant waren zij degene die er hardst op aandrongen dat er algemene verkiezingen moesten komen. De vorige waren... Er waren nog geen parlementsverkiezingen. De vorige waren van 96. Dus om een stukje legitimiteit te geven aan de vertegenwoordigers van het Palestijnse volk. Maar als dan de uitslag niet goed
was
het blijkbaar... Hamas is een terreurorganisatie en ze moeten afstand nemen formeel van een aantal zaken. Terwijl ze dat eigenlijk impliciet hadden gedaan. Met andere woorden, wat hebben ze gedaan? Ze hadden Hamas kunnen aanmoedigen om die weg in te slaan, in plaats van meteen zo concrete eisen te stellen en daar ook dan een sanctiepolitiek aan te koppelen. Dit was compleet contraproductief. Ja.
Oké, misschien kunnen we naar die andere foto gaan, die ik ook een hele mooie vond, van de muur. Want dat is ook een verhaal op zich, maar dat staat ook in het boek. Ja. Maar hier was je... Ja, vertel maar. Het,
hier ja, hier zie je een aantal muur, jongeren. Hè, een muur, aan een en muur. Er zijn twee jongeren die... met verf in drie kleuren, zwart, rood en groen, dat zijn natuurlijk de Palestijnse kleuren, ja. Een slogan spuiten, die ze zelf hebben uitgedrukt. Dus dat was, om eventjes het verhaal te doen, zij waren daar, er was een groep geselecteerd uit drie theatergroepen, hier uit het Gentse, jongeren theatergroepen, met het idee om... ervaringen. Ik heb dus die reis georganiseerd voor hen.
Wanneer was dat?
Dat was in 2019. Dus helemaal
vrij,
daar...
Vrij recent.
Ja. Ja. En dus zij zijn daar naartoe gegaan. Zij waren tussen 16 en 21, dus echt jong. En zij hebben dus een programma doorlopen, zou ik maar zeggen. En de bedoeling was eigenlijk om die ervaringen, er waren ook begeleiders mee, en waaronder twee theatermakers, met een cameraman, waar ook getuigenissen werden elke avond op vastgelegd, hè, waar ze hun indrukken meegaven. En dat allemaal samen moest materiaal bieden voor een theaterstuk dat ze gemaakt hebben, dat dan een jaar later is... dat was in volle COVID, dat was een beetje ongelukkig, maar goed, ze hebben het toch kunnen brengen. Ja. Een theaterstuk, Drop by Drop, was de titel, denk ik. Dus in 2020 hebben uitgebracht, najaar van 2020. Waar is eigenlijk die ervaring hebben verwerkt in een stuk?
Maar terug naar de foto.
En de foto, wat je daar ziet, is eigenlijk... een slogan die ze verven in die drie kleuren. Ik had dat eigenlijk, dat was het einde van de reis. Ik had hen die spuitbussen bezorgd. Ik wist dat er een plek was, een muur was in Kalkilia, geloof ik, is het, hè, waar ze konden spuiten. En ik had gezegd, kijk, probeer hier nu op de muur samen te vatten wat jullie, hoe jullie dat zien. En je zal dus, als je dat leest, en ik weet niet of die slogan daar nog staat, maar when injustice becomes law, resistance becomes duty. Ja. En dan staat er solidarity from, en dan moest het Belgium zijn. Ik denk dat de bus dan bijna leeg was.
Staat er ook niet
het is
op,
een zeer grote slogan, hè, maar... En dat was een soort afsluiter van dat gebeuren. En dat was zeer indrukwekkend voor hen. Ik herinner me nog, we hebben met mijn jongeren gepraat, s'avonds, als het zo... Hè, die, want ze hebben natuurlijk van alles gezien. En het begon eigenlijk meteen heel heavy, want de dag dat we toekwamen, de dag voordien, was er, om even de sfeer te schetsen, hè, de dag voordien waren er net in de buurt van Bethlehem, en dat was in B-gebied, dat wil zeggen, die formeel onder de Palestijnse autoriteit valt, door het Israëlisch leger 72 huizen vernietigd.
En, niet zomaar.
Nee, niet zomaar. Er is altijd een argument. Ofwel omdat ze geen bouwvergunning hadden, maar eigenlijk hebben ze daar geen zaken mee, want dat is
een van Palestijnse autoriteit.
Hier was het argument, ze staan eigenlijk te dicht bij een veiligheidszone, een veiligheidsmuur, en daar was het een hekken. Dat is eigenlijk een dubbel hekken met in het midden een soort... hoe noem je dat, een weg waar dat de militairen vlug kunnen naartoe gaan als er iets aan de hand is. Ja, een soort veiligheidsweg, hè, dus langs tegen veiligheid.
Dus het is
afhankelijk van wie. Ja, ja. En die huizen stonden te dichterbij en die kregen een demolition order, zoals dat heet. Je weet nooit wanneer dat wordt uitgevoerd. En dat was zeer indrukwekkend, want er was een familie, er was een vader die dus beschreef met zoveel kinderen dat hij nu in één kamer moest wonen met zijn kinderen, met zijn vrouw van de schoonfamilie. Je zag het huisraad nog liggen. En dat was allemaal heel veel. En sommige huizen werden gedynamiteerd. Maar wat het meest gruwelijke is aan die house demolition orders, is nog, of het cynische daarvan, is dat ze nadien de factuur krijgen voor de afbraakwerken. En dat is met bulldozers en dynamiet. En je,
ja, daar zijn geen woorden voor.
En je ziet ook... ik denk dat we daar van dit gebeuren hadden we ook een filmpje gezien en je ziet de soldaten eigenlijk bijna lachen, plezier maken en zich filmen terwijl dat ding ontploft. Zoals we dat nu vandaag ook zien in Gaza.
Hoe was de reactie van die jongeren uit Gent?
Wel, dat was zeer indrukwekkend, want ze hebben ook met die man gepraat toen. Ze zagen ook de huisraad, ze zagen ook speelgoed daartussen nog liggen en zo. En dat was zo... Boh, dat was... Een zware domper. Ik weet, we hebben één... Mauro noemde die jongen, 16 jaar, die was nog zeer jong. Na 2-3 dagen daar rond te reizen, was die s'avonds, die was aan het wenen. Ja, en die zei, ik kan er... Ik
kon het niet meer aan.
Ja, en dat is het speciale. Ik ben natuurlijk al in veel gebieden, ik ben ook in Noord-Syrië geweest, in Irak en zo. Ik heb tamelijk wat gewelddadige conflictgebieden gezeten. En natuurlijk, je ziet soms nog ergere dingen. Hè? En ook de verhalen kunnen erger zijn dan bijvoorbeeld dit hier, die periode. Ja. Maar wat, en dat is wat die jongeren ook uitdrukken, dat is eigenlijk meestal als je mensen meeneemt, de sfeer. En het is vooral dat enorme gevoel van onrechtvaardigheid. En de machteloosheid die je dan hebt, over die onrechtvaardigheid. Dus het geweld, laten we zeggen, je kan nog zeggen van er zijn twee strijdende partijen en elk heeft zijn argumenten om te strijden, maar hier is het anders. Hier gaat het echt over de onrechtvaardigheid van, laten we zeggen, oppressor, een onderdrukker, een militaire onderdrukkingsmacht, die enorme willekeur aan de dag legt en burgers op allerlei mogelijke manieren het leven moeilijk maakt, inclusief de huizen vernietigt enzovoort.
Maar ik vraag mij dan af, jij begeleidt die jongeren, maar jij bent toch ook maar een mens, hè, Ludo? hoe krijg je dat nog allemaal verwerkt?
Ja, wel, het is een beetje dubbel natuurlijk. Allee,
want ik, nu, ik vraag het jou omdat, denk ik, heel veel mensen nu een gelijkaardig gevoel hebben. Ook ja. Ikzelf, hè.
Ja.
Onmacht,
vele.
Razernij over die onrechtvaardigheid.
Onrechtvaardigheid, ook de manier
waarop... De traagheid van al die internationale instituten.
Het feit dat Israël zijn gang kan gaan, hè, dat is het vooral. Mm-hmm. Hè, en zelf gesteund wordt, hè, zeker in de eerste maanden door de meeste landen. Ja. Dit maakt het natuurlijk helemaal, hè, en dat merk je ook. En het ding is ook natuurlijk, wij zijn, laten we zeggen, mensen op afstand, bij wijze van spreken. Maar je hebt natuurlijk ook de Palestijnse diaspora hier, die natuurlijk, ook ik sta in contact natuurlijk met mensen, en dat zijn persoonlijke verhalen. Dus je hebt het gebeuren, maar je hebt natuurlijk al die persoonlijke verhalen. Elk verhaal is dramatisch. Elke keer als je met een Palestijn, zeker uit Gaza, praat, dan kan die altijd zeggen, mijn onkel of mijn vader of mijn zus of mijn broer is vermoord.
Ja.
He, bijna elke Gazaan heeft zo'n verhaal. En wat mij enorm verbaast is dat ik soms de indruk heb dat wij veel meer, moet dat zeggen, geschokt zijn, geschokkeerd zijn. En zij zijn natuurlijk ook geschokkeerd, maar toch ergens een soort van sereniteit hebben in het vertellen van het verhaal. En een politieke motivatie. Hè. We zijn natuurlijk heel erg betrokken geweest ook bij de betogingen en zo. We zijn nu 5 nationale betogingen gehad. Ik denk dat het de 3e betoging was, ergens in januari was dat. 21 januari. En er was een jongeman die ik al elke keer tegenkom, die ik ondertussen beter heb leren kennen, die altijd zeer militant aan het roepen was enzovoort. Ja. En hij was zoals altijd vooraan mee aan het roepen. Hè. Hij kwam uit Gaza, hij was een vluchteling, een jonge kerel. En ik zag hem bezig en hem zeer verbeterd. Ik zag het ook aan zijn gezicht. En ik had zo eventjes met hem gepraat en hij zei, mijn vader is 2 dagen geleden vermoord. En toch staat hij daar. En met een bijna passie, politieke passie, de rechtvaardigheid. En hij praat amper eigenlijk over zijn eigen leed. Ja. Over wat hij nu voelt. Hij zei het bijna terloops tegen mij. En dit is wat mij zo frappeert eigenlijk. Elke keer als ik met mensen uit Gaza praat, ze hebben allemaal persoonlijke verhalen, maar eigenlijk zijn ze vooral die politieke strijd toch altijd nog aan het voeren. En proberen ze de mensen hier mee te motiveren om mee te doen.
Ja. En daar put jij een stukje energie ook uit.
Ja, maar natuurlijk, ik moet zeggen, soms is het mij ook te veel. En niet zozeer het geweld. Uiteraard, het is hard en die verhalen krijg je, als je, de meeste mensen die met de Palestijnse kwestie bezig zijn, je hebt zo die Middle East Eye, Middle East Monitor, die dus elke dag ook filmpjes posten, je ziet daar, elke dag zie je de oorlogsmisdaden passeren. Het is gruwelijk en je verstaat het niet en het doet pijn, maar wat ik niet meer aan kan is, ik zeg maar iets, naar de televisie kijken en zien hoe erover wordt bericht. Sommige commentatoren bezig hoor. Hè. Het is natuurlijk nu verbeterd, maar vooral in het begin zo. En ook bepaalde politici, zoals Ursula von der Leyen, die dan helemaal in het begin naar daar trekt en dan met Netanyahu en de parlementsvoorzitter ook, hè, dan de hand schudden en solidariteit verklaren met enzovoort. Mm. Louis, Charles Michel, die dan nog in december verklaart dat wij achter het recht op verdediging van Israël staan. En dan denk ik, maar hebben jullie het nog altijd niet gesnapt? Israël is een bezettingsmacht, is een koloniale macht, is de agressor en jullie draaien het om.
Ja.
En wat Hamas heeft gedaan, is gewoon de zweer die openbarst van jarenlang koloniaal bezettingsgeweld. En voilà, dus het draait niet om. Dat maakt mij het meest, als ik frustratie voel, is het vooral daarover. Hè. En dan krijg je natuurlijk een bepaald soort beleid dat natuurlijk al die frustraties extra voedt, namelijk dat men niet optreedt, dat men zelf wapens blijft leveren, hè, zoals de Verenigde Staten. Eind januari was er een rapport van het congres waarin stond dat er sinds 7 oktober voor 25.000 ton aan wapens is verscheept naar Israël. Ik herinner me het getal 200 vliegtuigladingen of zo en 40 scheepladingen. Sinds 7 oktober. Ja. En nog altijd gaat dat door. Door, men probeert 14 miljard goedgekeurd te krijgen aan steun.
Ik las ergens het cijfer over heel de periode al, van 48 tot nu, $143 miljard aan wapens. Dan, waarschijnlijk het officiële gedeelte dan nog maar.
Ja, en dan is dat zou ongeveer kunnen kloppen. In elk geval, het is, er is nu een programma, een Memorandum of Understanding getekend in 2016. Dat, waren eigenlijk, dat was nog onder president Obama. Waarin staat dat Israël militaire steun krijgt uit de VS jaarlijks, en dat is een soort cadeau, hè, dat is zelf geen lening, ter waarde van $3.8 miljard. Okay. Elk jaar. Dat wordt elk jaar gestort. De enige dingen is, daar waren ze boos over, want vroeger was er ook economische steun, is dat de voorwaarde is dat de wapens worden aangekocht in de VS. Dus het is een onrechtstreekse subsidie voor de militaire industrie in de Verenigde Staten.
Ach ja, daar wil ik even niet bij stilstaan. Ja. ik wou jou een paar dingen voorleggen. Wat vind je van de volgende gedachtegang? Er spelen veel belangen in die oorlog tegen Palestina. Er is het kolonialisme aspect, de bezetting, de verdediging van, ja, noem het maar kort door de bochten, het Amerikaanse zionistische, het bolwerk in de Arabische regio.
Jesse Helms sprak over een vliegdekschip. Een voormalige senator. Ja. Ja. Ons vliegdekschip.
Daarnaast is er ook nog heel het conflict om de controle over drinkbaar water. Er zijn ook die grote gasvoorraden, onder meer nu voor de kust van Gaza. Ja. Kan je dat allemaal zo één op één verbinden? Dus economische belangen, dus ja, dan doen ze...
Je bedoelt voor de Verenigde Staten dan als houding?
Voor Israël, hè?
Voor Israël, ja. Kijk, ik denk, er zijn verschillende componenten. Ik denk, je mag niet onderschatten hoe belangrijk de zionistische idee is. Dat staat los van economische en andere belangen. Maar gewoon wat zij claimen als hun historisch recht op Eretz Israël, het land van Israël. En de huidige partijen die in de macht zijn... zijn daar heel openlijk over. Hè. En dus ze spreken niet over de westelijke Jordaan over, zij spreken over Judea en Samaria. Tijdens de Oslo-proces had je nog, laten we zeggen, Labour, premier Ehud Barak bijvoorbeeld. Daar was nog een discours van betwiste gebieden, met andere woorden, er moest over onderhandeld worden. Hè. Ja. Voor de Verenigde Naties betwist, natuurlijk, ook voor Europa gaat het over bezette gebieden. Als je betwiste gebieden hebt, dat wil zeggen dat je nog een claim kan leggen op... Ja. Maar nu is het heel openlijk. Dit is Judea en Samaria, dat zijn de Bijbelse termen voor de westelijke Jordaan over. En als je nu de uitspraken... Dit is heel duidelijk. Hè? Bedoel, je kan een 4 pagina's vullen met quotes van allemaal, die allemaal heel duidelijk maken dat Gaza dat moet ontvolkt worden, etnisch gezuiverd worden, zodanig dat gewoon ingepalmd kan worden, geherkoloniseerd. Hè? Want het was tot 2005 had je kolonies, nederzettingen in Israëlse nederzettingen in de Gazastrook, om het te herkoloniseren, om er een soort... Men maakt al plannen, als het ware, om er een soort toeristische resort van te maken.
Ja, daar hebben we ook al foto's van gezien. Maar ik wil even terug naar die gedachtegang. Mm-hmm. Jij zegt, ja, dat is... Je mag niet vergeten het belang van het zionisme, wat je net hebt uitgelegd. Maar die gedachtegang zegt ook van, ja, maar die economische belangen zijn eigenlijk...
Ik denk ze komen op de tweede plaats. Hè. Wat denk ik. Mm-hmm. Dat is mijn idee, want je hebt natuurlijk ook in de westelijke Jordaan, over zo lang, ook energievoorraden. Je hebt ook water. Hè. Vergeet niet, de aquifers onder de westelijke Jordaan, dus heel veel water dat nu... Ook heb je het National Carrier Project, dat water aftapt van ten noorden van de Jordaan, in Israëli's, waardoor dus de Jordaanrivier bijna een poel is geworden. Hè, dus dat eigenlijk naar de Negev wordt gebracht. Dat is die fantasie over we maken de woestijn groen, hè, maar dat gaat natuurlijk de kosten van die watervoorraden. Dat speelt natuurlijk allemaal rol. Water is bijvoorbeeld zeer belangrijk. Ik denk, een van de belangrijke thema's, als het niet gaat over het zionisme, gaat het ook over water.
Okay.
Als je kijkt naar de vroegere bezetting, westelijke Jordaan over, maar ook vroeger Libanon, de Golanhoogte, vergeet niet op Syrië, daar ontspringen al de bronnen. En het gaat toevallig tot, al de bronnen worden mee opgenomen. Dus water is een belangrijk iets. En natuurlijk, recent is daar die fameuze gasvoorraden bijgekomen voor de kust van Gaza, die nu worden geëxploreerd, hè, met de bedoeling om ze te ontginnen en ten gelde te maken, te vermarkten. En ja, het cynische is dat vorig jaar Ursula von der Leyen in het kader van, en dat is natuurlijk het meest cynisch dat er bestaat, omdat we natuurlijk een sanctiebeleid hebben naar Rusland toe, hè, en dus vooral op energievlak, dat men nu zoekt naar alternatieve gastoevoer, en een van die alternatieven is Israël. En dus dat de 2022, in de zomer geloof ik, in 2022, heeft de Europese Unie een akkoord gesloten met Israël om
gasakkoorden te onderzoeken.
Om dat gas te laten naar Europa vloeien.
Dus al die belangen spelen een groot spel, maar dan heb je die toch wel opmerkelijke figuur van Benjamin Bibi Netanyahu. Ja. Dat kan je daar toch niet los van zien, of nee. Ben ik daarin misschien wat...
Nee, het is natuurlijk een samenspel van verschillende zaken. Het is niet altijd, er zijn nog andere zaken. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook het militarisme enzovoort, maar wat Netanyahu natuurlijk, dat is heeft een persoonlijke motivatie. Hè. Dat is al bekend dat hij met gerechtelijke problemen kampt enzovoort. En dat hij eigenlijk, zolang hij premier is, voor een stuk onschendbaarheid geniet. Maar als hij die kwijt is, natuurlijk dat hij dan blootstaat aan vervolging. Hè. En dus men zegt, ik denk dat dat ook klopt, dat hij de persoonlijke motivatie is om aan de macht zich vast te klammen, zolang die oorlog voortduurt.
Ja.
Hè, dat hij dus, en nou, waarschijnlijk speelt ook het mechanisme mee, van als je gemeenschappelijke vijand hebt, je weet dat wel, hè, de rally behind the flag, dat je dan eigenlijk een wijzij hebt en jezelf, je eigen positie kunt versterken. Maar dat lijkt niet te werken, want zijn populariteit in de opiniepeilingen is, denk ik, nog nooit zo slecht geweest. Hè, omdat hij ook alles wat hij belooft, Hamas moet vernietigd worden, dat is nu al een half jaar, meer mensen beginnen te snappen dat dat dus niet lijkt te werken, hè, zoals hij dat doet.
De gijzelaars.
De gijzelaars die moeten vrijkomen, ook dat werkt niet. Hè. Ja. En dus de vraag is hoeveel gijzelaars zijn er nog in leven überhaupt. Ja, ja, ja. Hè, natuurlijk door hun eigen fout, door dat zwaar militair optreden. Het genocidair optreden, zo dat dan maar noemen, hè, want dat is de juiste benaming. Ja, dus hij heeft een persoonlijke motivatie. En er speelt natuurlijk ook mee dat hij in een regering zit met openlijke, extreemrechtse racisten. Die een zeer dehumaniserend discours hebben. En ik wik mijn woorden, maar het is geen groot verschil met wat fascisten vertellen en de neonazis of de nazis vertellen. Hè. Ik weet dat je dat dan zeer gevoelig is om dat op die termen te zeggen. Ja. Maar ik wil zeggen, het is hetzelfde vorm van ideologie. Hè. Het dehumaniseren... Het pure racisme, vergeet niet dat in verschillende mensenrechtenrapporten van Amnesty International, Human Rights Watch, maar ook Israëlische organisaties als B'Tselem en Yesh Din, die hebben allemaal rapporten uitgebracht om aan te tonen dat in Israël een apartheid staat. En dat staat zelf los van de huidige partijen, maar dat er een apartheidssysteem is ingevoerd, dat wil zeggen geïnstitutionaliseerd racisme. En de meest extreme partijen daarin zijn nu aan de macht. Voilà. En dus, bij andere woorden... Die Gazanen voor hen, die Palestijnen in Gaza, dat zijn untermenschen, hè, om die terminologie te gebruiken.
Bijna
die mag je dus vernietigen. Dat zijn dieren, dat wordt ook zo gezegd. Hè. Het zijn kakkerlakken. Ja.
Wat mij toch ook opvalt, is dat grote denkers, als bijvoorbeeld een Yuval Harari en David Grossman, dat zijn toch mensen die redelijk vanuit de rationaliteit dingen bekijken, wetenschappelijk en zo. Blijven heel erg stil. Of zelfs zitten gevangen in een soort van narratief.
Wat je nu noemt zijn mensen, hoe moet je ze noemen? Zionisme light, hè, noem ik dat. Laten we zeggen, de verlichte Zionisten of zo, de linkse Zionisten. Harari had nog maar pas een opiniestuk, denk ik, in de Standaard. Was het afgelopen weekend of een paar dagen terug. Waarin hij de twee kampen schetst. En hij doet dat op zich eigenlijk goed. Hij zit natuurlijk in dat ene kamp, maar hij is ook wel eerlijk in... wat het andere kamp overkomt. Hè. Dat Israël natuurlijk een bezettingsmacht is en dat er grond wordt gepikt van hen en zo. Dat zegt hij wel, maar het is toch altijd nog een poging om een soort balans te brengen, om begrip op te brengen voor beide.
En ik denk niet dat er nog... die strijd, de onderdrukkingsstrijd zit.
Voilà, ik denk dat het gewoon... je kunt daar geen balans in brengen.
Mm-hmm.
Ja, zoals ik al zei, er is een agressor en er is een geagresseerde. Dat is het narratief. Er is een koloniale macht en er is een gekoloniseerde. Er is een bezettingsmacht en er is een bezette groep. Enzovoort, enzovoort.
Ja.
Er is een staat die eigenlijk zijn politiek oplegt en op geen enkele manier, of minder en minder rekening wil houden met de rechten van het andere volk. Dus je zit in een onevenwicht. Een militaire grootmacht, inclusief kernwapens, de 10e wapenexporteur ter wereld, by the way, met een militair apparaat dat groter is dan de meeste landen ter wereld, mm-hmm. en de Palestijnen die af en toe een Kalashnikov hebben of zo. Hè.
Ja.
En, voilà. Dus probeer daar geen balans in te brengen. Er is geen balans. Hè. Er is een historisch onrecht.
Ja. Maar waarom doet hij dan zoiets niet? Hè? Waarom brengt hij dan bijvoorbeeld een Yuval Harari? Ja, daar ben ik eigenlijk toch wel het meest van geschrokken, dat die wat je inderdaad zegt, die balans probeert evenwichtig te houden. Ja. En dus...
Maar natuurlijk, hij is deel van het, hij is een betrokken partij. Mm-hmm. Dus dat is veel moeilijker. Ik kan me voorstellen, en je moet ook de sfeer... ik weet nu niet, ik ben er niet geweest, hè, maar ik heb met een vriend ondertussen, een goede vriend, Ethan Bronstein, die uitgeweken is. Hij zegt, ja, Israël is kapot, zegt hij. Mm-hmm. Hij is een anti-Zionist, hè, maar een Israëliër. Hij is daar uitgeweken en hij zegt, de sfeer is ongelooflijk. Er is een ongelooflijk...
Recent bedoel je?
Dus sinds 7 oktober, hè, ook in progressieve middens, er is een soort wanhoop. Hè, dat is een collectief trauma. En dat begrijp ik ook wel. Hè. Er zijn 1200 doden gevallen.
300, het is ook een shock in die zin dat het meeste aantal doden of slachtoffers gevallen zijn sinds... Lang geleden, sinds bijna
Het is van Yom Kippur geleden. Het is van Yom Kippur-oorlog geleden in 1973. Toen zijn er 5.000, 6.000, maar dat waren voornamelijk soldaten. Hier zijn er 900, 800, 900 volgens de cijfers burgers omgekomen. En dit is een collectief trauma. En een deel van die burgers zaten ook in dat linkse kamp enzovoort. Hè? En dus er is een soort, dat is een soort desillusie. Hè? En ik denk dat men zo. Ja, dat heeft natuurlijk. Dat is ook ik noem dat het eilandgevoel. Hè? Het idee dat je jouw levenswijze kan blijven voortdoen. Bijvoorbeeld gewoon op een normale manier een landbouw doen, het normale leven hebben. Op 2 kilometer van een openluchtgevangenis die Gaza is. En voilà. En misschien, sommigen waren daarmee bezig. Hè, sommigen waren ook actief in wat de vredesbeweging dan was. Hè, maar toch ergens het gewone leven konden laten voor. En plotseling wordt dat doorbroken door die Hamas-aanval. Het gevoel van kwetsbaarheid. En natuurlijk, dan komen alle beelden terug van... En dan wordt natuurlijk en dan komt zelfs termen als holocaust komen dan naar voren enzovoort. En dan zit je helemaal in dat frame. En dus ook die intellectuelen, die zijn daar niet immuun voor. Maar er zijn uitzonderingen, hè? Zoals Ethan Bronstein bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de fameuze journalist Van Aretz, die zeer duidelijk is, hè? Een columnist, die man is ondertussen in de 70, zeer moedig. Maar je hebt ook mensen als de historicus Ilan Papé.
Ja.
Hè? Dus je hebt een aantal mensen die in de positie zitten, die in staat zijn om afstand te nemen van de wijgroep. En daarboven kunnen staan en objectiveren wat de situatie is. En zeggen van, kijk, dit is een bezettingsoorlog, hè? Een jarenlange bezettingsoorlog die nu... een genocide aan het worden is in Gaza. En het feit dat er geweld uit voorkomt, dat is koloniaal tegengeweld.
Ja.
Eigenlijk is dat het juiste narratief. Hè. En koloniaal tegengeweld, bedoel, ook in andere landen, als je kijkt naar de jaren 50, 60, is nooit proper. Hè. Daar gebeuren oorlogsmisdaden evenzeer, burgers worden geviseerd, kan je ook niet goedkeuren. Maar dat is wel het gevolg ervan. Hè. Ik denk dat Nelson Mandela ooit zo'n uitspraak heeft gedaan. Als je wil dat dit geweld stopt, dan moet de kolonisatie stoppen.
Oké, er is een ander standpunt dat zegt van ja, je moet niet polariseren. Ik heb het mij ook altijd afgevraagd wat er dan juist moet gebeuren. Want als je zegt, ik sta achter de Palestijnse bevolking, ja, dan ben je eigenlijk al aan het polariseren in die gedachte.
Ja, maar ik heb daar altijd een minder goed gevoel bij. Hè. Polariseren gaat eigenlijk uit van, er zijn twee partijen die in conflict zijn met elkaar. Hè. En dan praat je over een soort gewoon conflict, een gewone oorlog tussen twee gelijkmatige partijen bijna. En elk heeft... Kijk, wat wil je eigenlijk? Hè, narratief is dat het een anticoloniale strijd is vanuit Palestijns perspectief. Ik wil daarom niet alles goedkeuren wat onder de naam anticoloniaal strijd zou... Hè, burgers viseren... Als vredesactivist zal ik altijd mij tegen verzetten, gelijk wie. Ook al heb ik sympathie voor de een of de andere. Of kan ik inkomen in de strijd die de ene voert tegen of de andere. Maar als je zegt polariseren, dat komt meestal uit de hoek die altijd een soort benadering hebben van we gaan nu onderhandelen en we gaan eens kijken hoe dat we de partijen met elkaar kunnen verzoenen. Ja. Maar daarvoor, ik ben voor verzoening, maar die moet eerst structurele condities creëren opdat verzoening mogelijk is. Je kan niet verzoenen, je kan niet iemand op zijn hoofd laten staan, hè?
Mm-hmm.
Want dat is het, hè? Een combatshoe op iemand zijn hoofd zetten met een geweer op zijn buik gericht. Oké, en nu gaan we eens verzoenen. Hè? Ja, en we gaan niet polariseren. Hè? We gaan nu een keer goed babbelen. Hè? Ja, dan weet je ook wel, dit kan nooit gelijk gaan. Hè? Dit is niet gelijk. Ik bedoel, daarvoor heb je een internationale
weet ik veel, internationale onafhankelijke scheidsrechten nodig. Die bestaat eigenlijk, de Verenigde Naties.
Ja, daar komen maar zo dadelijk bij.
Zwart, maar die, ja, ik heb een beetje het vermoeden dat mensen die dat gebruiken in dit geval... Als ik dan luister wat dat ze zeggen, dan eigenlijk ook niet altijd begrepen hebben waar het over gaat.
Je zei het daarnet zelf, er moet echt een soort van ja, internationale buitenstaander, instituut. Ja, we komen dan automatisch bij de Verenigde Naties. Ja. Heel dit conflict bevestigt toch nog eens extra hoe machteloos, hoe tandeloos zo'n Verenigde Naties is. Ja. Ik zie die beelden van Guterres tot de Wereldgezondheidsorganisatie. UNRWA, inderdaad. Dat is een allemaal juist, maar allemaal machteloos.
Ja, uiteraard. Hè. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier waarop de besluitvorming verloopt. Hè. Je zit met een veiligheidsraad, dat eigenlijk het orgaan is, dat een soort raad van bestuur is dat, hè, van de Verenigde Naties, waar eigenlijk de echte beslissingsmacht zit. Dat we zeggen, waar resoluties ook met dwangmaatregelen enzovoort en acties kunnen gepaard gaan. En dan heb je het systeem van vetorecht. En je weet hoe dat de huidige internationale constellatie is. Hè. De rivaliteit tussen China, Rusland enerzijds en de VS en de westerse landen, in dit geval Frankrijk en Groot-Brittannië, die allemaal permanente leden zijn en dus een vetorecht hebben. Dus als, je zit meteen met kampen die fundamenteel soms anders denken over dingen. Of die dossiers gebruiken om een ander dossier zich te wreken op het feit dat een ander dossier geblokkeert. Mm-hmm. Dat soort mechanismen. En dat verlamt natuurlijk de Verenigde Naties. Tegelijk heb je een algemene vergadering, daar kan je wel, hè, maar die resoluties daar gestemd worden. En laten we zeggen, als het gaat over Gaza, dan zal je daar de meest prachtige resoluties kunnen krijgen, maar die hebben geen enkele... Die hebben een moreel gezag, maar geen afdwingbaarheid. Ja, dat is het probleem met de VN. Ja. Maar wat voor mij heel belangrijk in dit overstijgt Gaza, het gevaar dat heel het internationaal rechtssysteem, dat ontwikkeld is na de Tweede Wereldoorlog, want daarvan komt het, hè, heel het concept van de VN, uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, dat dit nu dreigt met Gaza en daarvoor met Oekraïne uit elkaar te vallen. Daar heb ik een beetje schrik voor. Hè. Je hebt een handvest, daar staan los van de zwakheden enzovoort. Ja, ja. Maar het handvest, als je dat leest, dat is nog altijd het beste document dat we kunnen hebben als, laten we zeggen, een soort grondwet voor de organisatie van de relaties tussen staten.
Universele verklaring.
En door de houding van het Westen in deze, in Gaza, maar ook de houding van het Westen ten aanzien van Rusland, die dubbele normen, de normen krachtdadigheid ten aanzien van Rusland, refererend aan het internationaal recht, en ze hebben... Daar is een stuk natuurlijk terecht. Hè? Bedoel, Rusland heeft met zijn invasie in Oekraïne fundamentele principes van het handvest geschonden. Soevereiniteit van landen enzovoort. Je mag niet zomaar agressie plegen, welke reden dan ook. Mm-hmm. Tenzij het voor verdediging is, mag je gewapend geweld gebruiken of een mandaat van de VN. Dat zijn principes. Maar nu zie je dat diezelfde principes helemaal niet gelden als het over iemand gaat die in jouw kamp hoort of zo. Hè? Ja. Dat er dus heel duidelijk... Dat weet ik al langer, hè. Dat is niet alleen daar, dat is ook al mij. Je hebt, hoe noemen we dat, bevriende dictaturen en je hebt vijandige dictaturen. Hè. En je ziet dat voortdurend terugkeren. Kijk naar, en dat is een van die perverse dingen, men sluit een akkoord met Egypte over de migratie. En dat is, maar dat is eigenlijk ongelooflijk, hè. Maar waarover gaat het eigenlijk? Men wil nu al het zodanig organiseren dat als de Gazanen weggejaagd worden naar Egypte, de mensen uit Gaza, de Palestijnen uit Gaza, als ze weggejaagd worden naar Egypte, dat ze niet Egypte gebruiken als springplank om naar Europa te komen of elders.
Dus, ze sluiten de deur al.
Ja, ze sluiten de deur al voor iets waar ze zelf ongelooflijk medeplichtig aan zijn. Ja. En dus, wat wil je dan nog? Dus met andere woorden, die VN toont voor de zoveelste keer een stuk de machteloosheid. Ik wil dat ook een stuk nuanceren, want het blijft een politiek forum. Het blijft een kanaal, en dat alleen is waardevol voor uitwisseling. Het blijft een gezag hebben, een moreel gezag, minstens dat. Politiek moreel gezag. Maar natuurlijk, ja, de houding van een aantal landen, de cynische houding, de manier waarop men met twee maten twee gewichten werkt, is, ja, dit dreigt het hele systeem te ondergraven.
Wat kunnen luisteraars nu op dit ogenblik zelf doen? Ik denk dat daar ook wel hoop in verscholen zit. Ja. Hè?
Wel, als het nu op de korte termijn is, zal ik maar zeggen, hè, wat we wel merken is, zoals ik zei, we zijn natuurlijk op veel niveaus bezig met mobilisaties. Hè. In verschillende steden heb je En het zijn er tamelijk veel, hè, altijd groepen van het middenveld en individuen die coalities maken en regelmatig de straat opkomen. En op lokaal niveau proberen dingen te veranderen. Zoals hier ook in Gent bijvoorbeeld, waardoor we eigenlijk van het bestuur, het stadsbestuur, toch wel verregaande houding hebben. Ze steunen eigenlijk de boycott. Hè. Ze willen alleszins geen producten zomaar uit de nederzettingen, bijvoorbeeld, dat die nog bij ons, dat die aangekocht worden in Gent.
In Gent, ja.
Op nationaal niveau ook, die grote betogingen. En wat je merkt is dat, ik weet niet of het daaraan ligt, maar dat wellicht dit een stukje de politieke druk creëert die nodig is op een aantal partijen, inclusief partijen die in de regering zitten. Denk aan de Groenen, een stuk ook de Sociaaldemocraten, dus vooruit. PS, om een stuk in de richting te gaan van de eisen die wij stellen. En tamelijk ver nu. Hè. Groen steunt het idee van een boycott, een militair embargo bijvoorbeeld, dat zo eisen zijn. Maar ook bijvoorbeeld het opschorten of het opzeggen van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël. Hè, want Israël heeft een voordelige marktoegang daardoor en kan allerlei programma's met Europees geld daaraan deelnemen. Dus je merkt dat dat helpt. Hè. Dat is korte termijn. Dus het is belangrijk, denk ik, om voortdurend dat verzet te tonen en zeggen van wij blijven heel erg gechoqueerd en we willen dat jullie meer doen. Hè. Er moet meer gebeuren.
Maar er is, een beetje metaalmoeheid, hè, op dat vlak. Of vind
wel,
je dat
ik
niet?
Weet niet. Dat hangt een beetje van de evolutie op het terrein. Natuurlijk is er het gevaar van de normalisering. Hè. Dat is ook evident. Hè. Mensen worden moe en misschien ook gedesillusioneerd. Ja. Snap je? Als je elke keer op straat komt en een half jaar blijft het gewoon even brutaal doorgaan, ja, dan zeggen sommige mensen, dat kan nog op straat komen, maar het heeft geen zin. Hè. En wat ik probeer te zeggen is, het heeft wel zin. Het creëert misschien niet rap genoeg enzovoort, maar het maakt wel het verschil. Stel je voor dat we dat niet zouden gedaan hebben, dan was het misschien ook brutaler. Wie weet waar Gaza dan zou gestaan hebben.
Ja.
Een ander is natuurlijk heel het humanitaire. Hè. Je ziet, overal zijn mensen die bereid zijn om, op wat dan ook, want er is nu die hongersnood en zo, om de mensen toch te proberen steunen. We hebben zelf nu, een collega, Soetkin, mijn collega, heeft nu 3500 euro verzameld. We hebben dat nu gestort.
Ja.
Naar via de Bank of Palestine naar families die daar om hen te helpen daar. Hè. Zwat. Maar ik denk, politiek natuurlijk, zit je met die fameuze BDS-campagne, die al een oudere campagne is, die eigenlijk een campagne is, niet zoals de N-VA beweert, want daarvoor worden wij aangevallen nu, hè, door de N-VA. Je weet, we staan onder verscherpt toezicht, zoals dat heet, als organisatie, maar die een campagne is van het maatschappelijk middenveld, in 2004, 2005 gelanceerd, die geïnspireerd is op de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika, vanuit het idee van, kijk, wij moeten met het middenveld het initiatief nemen om eindelijk een einde te maken aan de praktijk van bezetting enzovoort. En de BDS staat voor boycott, dat wil zeggen, en dan praat je over die consumenten, die burgers.
Mm-hmm.
Als je zegt, heb je een hefboom? Ja, elke burger heeft een hefboom door zijn koopgedrag. Stel je voor dat je er iedereen zou kunnen overtuigen om geen Israëlische producten meer te kopen, als er staat meten is de Mesdoel, dadels, je weet, als je die komt, dan komen ze zeker uit de bezette gebieden bijna, bijna 100% zeker, want daar heb je grote plantages met Mesdoel, dadels, made in Israel, gestolen grond, gestolen water. Laat die liggen, want als je die koopt, steun je het systeem. En koop de Palestijnse dadels of koop alternatieven. Hè.
Ja.
Er zijn alternatieven. En dan heb je divestment, dat is de oproep naar de bedrijven om te desinvesteren. Vergeet niet dat een bank als BNP Paribas een van de belangrijkste instellingen, financiële instellingen is die daar investeert. Als burger kan je zeggen, een briefje schrijven, sorry, maar ik wil niet deel zijn van jullie steun aan een bezettingsregime. Ik zeg mijn bankrekening op.
Mm-hmm.
En dan heb je sanctions, dat is wat wij vragen natuurlijk aan de regering, dus op regeringsniveau, om bijvoorbeeld tot dat militair embargo te komen. En daar kunnen burgers natuurlijk petities ondertekenen enzovoort. Dus ze zijn eigenlijk, ook al lijken dat kleine dingetjes, maar alles samen, zorgen ze wel voor druk en heeft het impact. Hè? Ik probeer mensen altijd daarvan te overtuigen, je maakt een verschil.
Ja.
Je maakt een verschil, sowieso. Niets doen
is geen optie.
Is geen optie.
Maar als ik wereldwijd zie, dat geeft mij eigenlijk hoop. Die miljoenen mensen die in al die verschillende landen op straat komen, die beelden die ook wel veelvuldig op social media verschijnen, van Indonesië tot in weet ik veel waar, tot in New York, in Washington.
Ja. En dat is natuurlijk een ander deel van het verhaal, dat is die sensibilisering, bewustmaking, het debat daarover. En je ziet dat er een hele brede beweging is, ook vanuit het maatschappelijk middenveld, van vakbonden tot Greenpeace, die zelf vlaggen maakt. Ceasefire Now, ja. Heb ik gezien nu, ja. Recent. Dus Greenpeace die het woordje peace weer naar voren schuift. Hè? Dat soort zaken vind ik ontzettend belangrijk en markant om te zien dat dat gebeurt. Hè? Dus, en ik denk ook vooral in de Verenigde Staten. Hè? Mijn collega Soetkin zit geregeld in de VS, hij zit nu in Washington. Gaat soms mee met Code Pink, dat is zo'n feministische organisatie. Okay. Capitol Hill, die wandelt daar gewoon binnen en bezetten dat dan dat soort zaken. Ja. Dat is wel prachtig. Ja,
die foto's hebben we ook al gezien. Hè?
Ja, dus
ook van anti-zionistische
geloofden. Voilà, en dat wil ik zeggen, hè, Jewish Voice for Peace bijvoorbeeld, dat is echt een heel groot netwerk van Joodse inwoners van de Verenigde Staten die heel actief zijn en even verontwaardigd zijn over het enorme brutale optreden van hun extreemrechtse regering in Israël, hè, in naam van het Jodendom, hè, en die dus zich verzetten tegen die politiek in hun naam. En dit zijn bemoedigende zaken. Internationaal, bij een groot deel van de mensen die zich identificeren met het Jodendom, of die linken hebben met het Jodendom, daarom niet altijd religieus zijn of wat dan ook, die zeggen, zijn evenzeer zich aan het versterken. Hè? En dat zijn interessante ontwikkelingen, minstens.
Maar ook iets positiefs, en daar eindigen we mee, is het klein nootje dat hier in mijn handen ligt. Boek Gaza, een geschiedenis van kolonisatie van jou en van Soetkin van Muilen.
En zeg maar Lucas Catherine ook, hè? Zijn aandeel was eigenlijk wel niet op de flap staan. Maar,
voilà, en van Lucas Catherine. Zoals steeds vraag ik altijd, wil je het signeren?
Ja. Nu ben ik altijd aan het twijfelen, maar jij je naam moest geschreven. Het is weer waarschijnlijk
versneerd. Signeren.
Dat is de handtekening, hè?
Wauw. Dankjewel, Ludo de Brabant.
De podcast van EPO.